Hallo dag vrienden van de geschiedenis en welkom terug. Waar zaten we in ons verhaal? In de vorige afleveringen zagen we hoe de Koude Oorlog begon tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe twee werelden zich zijn gaan organiseren in blokken. Voortaan zouden ze elkaars tegenstanders zijn. En de situatie werd in de jaren 50, ons onderwerp voor vandaag, toch wel wat warmer. Voor de volledige beleving van deze aflevering zou ik graag hebben dat u zich naast uw thermostaat zet. Of als het zoals bij mij zo'n afneembare thermostaat is, dat u die naast u zet. En we gaan het dan elke keer als er een conflict is en u dit geluid hoort, een graadje warmer draaien. Kleed u maar niet te dik aan. We moeten eigenlijk deze aflevering beginnen rond kamertemperatuur. Het is door de Berlijnse blokkade en de oprichting van de NAVO in de vorige aflevering eigenlijk al niet meer zo koud gebleven. Neem 20 graden om te beginnen. De eerste significante temperatuurstijging werd opgemeten in augustus 1949. De Sovjet-Unie houdt tot ieders verrassing een succesvolle test met een atoombom. En is dus plotsklaps de tweede kernmacht op aarde geworden. Geen monopolie meer voor de Verenigde Staten. En het nieuws slaat ook effectief in als een bom. Een maand later davert het State Department, dat is buitenlandse zaken, opnieuw op zijn grondvesten. Want in China grijpen de communisten onder leiding van Mao Zedong de macht in Beijing. Oeh, toch wel 2 graadjes warmer. En dat was na een burgeroorlog die al sinds de jaren 20 bezig is, maar door de oorlog tegen Japan onderbroken werd. De machtsovername van de communisten was voor de Amerikanen niet alleen een verrassing, het was ook een dikke streep door de geopolitieke rekening. Het grootste en meest bevolkte land op aarde was plots communistisch geworden. Ook al is China nooit gekoloniseerd, het heeft allemaal een beetje de allure van een onafhankelijkheidsoorlog. En voor Stalin is Mao zo'n beetje zoals Tito. Die heeft ook dat eigen prestige, echte populariteit, waar Stalin zo bang voor is. En hij vreest vooral dat China zich tegen hem zou keren en meer richting het Westen zou gaan voor wederopbouw. In 1947 had president Truman de CIA opgericht, de geheime agenten. De spionnen die in het buitenland inlichtingen moeten vergaren. En de CIA kreeg in de jaren 50 een gigantisch budget. De dienst bezat, en bezit eigenlijk, een uitgebreid geheim militair apparaat. En tijdens de Koude Oorlog heeft dat geholpen om regeringen omver te werpen die als pro-Sovjet en tegen Amerikaanse belangen gezien werden. Een hele vage omschrijving eigenlijk. En het gaf de CIA best wel wat vrijheid. Democratie was oké. Op voorwaarde dat het de Amerikaanse belangen diende. Zet u schrap vandaag. In de Koude Oorlog zijn de twee werelden wel degelijk in een onrechtstreekse confrontatie gegaan in de zogenoemde proxy wars. En dit waren conflicten in de derde landen of Europese kolonies. En waarin onze twee rivalen dan tegengestelde partijen gingen steunen met geld of wapens of in het extreemste geval ook troepen. Er kan een hele waslijst opgesomd worden van proxy wars van de Koude Oorlog, gaande dan van koloniale onafhankelijkheidsstrijd tot door de CIA geregisseerde rechtse militaire staatsgrepen in Zuid-Amerika, wat we ook wel eens de bananenrepublieken noemen, omdat het vaak eerder ging om de grote fruitbedrijven zoals United Fruit dan om echt democratie te brengen. De bekendste twee proxy wars zijn waarschijnlijk de Koreaanse oorlog en de Vietnamoorlog. We beginnen met enkele voorbeelden van beruchte CIA-interventies. Iran. Dat staat op de Amerikaanse radar sinds al de olie daar onder de grond werd gevonden. Daarvoor was het zogenoemde Perzië voor het Westen volstrekt oninteressant. En het grenst ook aan de Sovjet-Unie. Samen met de Britse MI6, dat is James Bond, werpt de CIA de regering van de immens populaire premier Mohammed Mossadegh omver. In 1953 is dat. Tja, die Mossadegh had toch wel de kapitale plunder begaan om de Britse oliebedrijven te nationaliseren, om zijn land van de bedelstaf te redden. En de Amerikanen en de Britten die geven dan alle macht aan de Shah van Perzië. Een keizer eigenlijk, die een marionet wordt van Washington DC en die zal heersen met zijn gevreesde SAVAK. De geheime politie. De man wordt immens onpopulair onder de Iraanse bevolking. En op de korte termijn is het goed voor de Amerikanen en de Britten, want ze slepen weer heel wat lucratieve oliedeals in de wacht. En de Sovjet-Unie geraakt ook echt omsingeld tijdens de Koude Oorlog. Maar de blowback, zoals dat heet met een CIA-woord, dat krijgen de Amerikanen 25 jaar later, in 1979, met de Islamitische Revolutie in Iran. De Shah die wordt dan verdreven door Ayatollah Khomeini, die al die jaren in ballingschap had geleefd in Parijs. En tot de dag van vandaag is de relatie met de Verenigde Staten bar slecht. Nog een voorbeeld, dichter bij huis voor de Amerikanen, in Guatemala, waar de Amerikanen de communistische dreiging trouwens fel overdrijven. Daar installeert de CIA in 1954 een rechtse militaire junta. Een vrededictatuur die regeert via doodseskaders. Het gevolg van deze staatsgreep, een burgeroorlog en een schrikbewind met 200.000 dode Guatemalteken. Aan hoeveel graden zitten we intussen? 25. Het is duidelijk, de CIA gaat veel verder dan het verzamelen van inlichtingen. Meer en meer begint zich ook een neutraal blok te vormen in de wereld dat een politiek wil voeren van non-alignment en eigenlijk helemaal niet hoog oploopt met al dat politieke gekonkel. Een voortrekker van deze beweging is Indonesië. Net onafhankelijk van Nederland dan, en het wordt geleid door Sukarno. Die organiseert een grote derde wereldtop op het eiland Java. Maar veel Amerikanen die vinden neutraliteit een achterhaald concept. Sukarno wordt meer en meer een doelwit en de CIA probeert hem afgezet te krijgen. Waardoor Indonesië op termijn toch wel wat toenadering gaat zoeken tot Mao. Dankzij de CIA wordt het land dan toch gelukkig niet communistisch en Sukarno wordt afgezet. Met een staatsgreep. Wat leert dit alles ons? Neutraal zijn tijdens de Koude Oorlog, dat bestaat niet. Als je niet voor ons was, dan was je automatisch tegen. En dan komen we bij een ander facet dat pas op het tweede gezicht eigenlijk alles met de Koude Oorlog te maken heeft. De kolonies. In de jaren 50 en 60 worden de meeste kolonies onafhankelijk van Europa. In 1945 nog waren nagenoeg heel Afrika, het Indische subcontinent en Zuidoost-Azië in Britse, Franse, Belgische of Portugese handen. Terwijl de gekoloniseerde volkeren tijdens de oorlog zij aan zij vochten met hun moederland, zagen ze tegelijkertijd hoe hun kolonisatoren ook duidelijk verzwakt of het slachtoffer konden zijn. Na de oorlog klonk de roep om zelfbestuur in de kolonies dan ook des te luider. En daarin werden ze vaak gesteund door de Sovjet-Unie, die dit niet uitsluitend deed uit ideologie, maar ook om het Westen dwars te zitten. We zeggen het zoals het is. Oké, we spoelen een heel klein beetje terug in de tijd, naar voor de 50's, dus we blijven even gelukkig van onze thermostat af. En het eerste land dat onafhankelijk werd, was Brits-Indië, in 1947. Het begon allemaal met vreedzaam verzet, onder leiding van Mahatma Gandhi, maar uiteindelijk zou deze onafhankelijkheidsstrijd ontaarden tot een gruwelijke burgeroorlog tussen hindoes en moslims, met een opsplitsing van het land als gevolg in India en Pakistan. Ook met slachtpartijen en gedwongen volksverhuizingen van dien. Ook later zouden Birma en Ceylon, respectievelijk Myanmar en Sri Lanka worden en in 1972 werd Oost-Pakistan Bangladesh. India en Pakistan zijn vandaag nog steeds bittere aardsvijanden, met een grensregio Kashmir die door de beide landen wordt geclaimd. Ik vertel het nu allemaal in spoedtempo, hier zou eigenlijk een podcastaflevering op zich over gemaakt kunnen worden. Zet uw hand al maar terug aan uw thermostat, want de Indiase onafhankelijkheidsstrijd die werkte aanstekelijk in heel Azië. In Azië hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog heel veel communisten tegen de Japanners gevochten en het prestige van Europa had er ferme klappen gekregen. Nederlands-Indië werd Indonesië in 1949 en Frans-Indochina viel uiteen in Vietnam, Laos en Cambodja. U heeft het gehoord, hier zijn het de communisten die tegen Frankrijk vochten en die strijd die duurde maar liefst 8 jaar tot 1954. Frankrijk liet de regio niet graag los. De Amerikanen die namen een nogal dubbele houding aan tegenover de kolonies. Eigenlijk wilden zij ook een zwakker Europa, want zij wilden de sterkste van het Westen zijn. En vaak stuurden ze ook aan op de decolonisatie. Maar zodra Washington zag dat ook Moskou dit aan het doen was, ja, hebben ze hun standpunt toch wel verhard. Een voorbeeld. Salazar, de autoritaire Portugese leider, die werd volop gesteund door de Amerikanen en de CIA hielp hem om zijn aftakelende koloniale rijk, ik denk aan Angola of Mozambique, zeker niet in rode handen te laten vallen. In Noord-Afrika werden Marokko, Tunesië, allebei in 1956, en na een zeer bloederig en vooral lang conflict, Algerije, onafhankelijk van Frankrijk. En dan zitten we bij het einde daarvan eigenlijk al in 1962. In Zwart-Afrika werden de meeste kolonies onafhankelijk in 1960. Bijvoorbeeld Belgisch-Congo. President Eisenhower vindt de nieuwe premier van Congo, Patrice Lumumba, geen knip voor de neus waard. Hij vindt hem een Afrikaanse Fidel Castro, zeg maar. En hij weigerde hem zelfs te ontmoeten toen Lumumba naar Washington was gevlogen om hulp te vragen voor zijn onafhankelijkheidsstrijd. Lumumba werd door zijn tegenstanders in Congo gedood met steun van de CIA en de Belgische geheime dienst overigens. En hij werd een martelaar in de hele derde wereld. De hele wereld bekritiseerde de Verenigde Staten ook voor hun steun aan Mobutu, die 30 jaar lang een soort van kleptocratische miljardair dictator zou zijn, maar wel een trouwe bondgenoot tijdens de Koude Oorlog. De Belgische rol in dit verhaal is op zijn zachtst gezegd omstreden. Daarvoor verwijzen we graag naar onze reeks over het kolonialisme. Het Britse Rijk verliest ook overal kolonies, maar het zou nog enkele kolonies bezitten tot de jaren 60 en 70. En zelfs de kroonkolonie Hongkong die werd pas in 1997 door de Britten aan China overgedragen. Met de deal dat deze stadstaat tot het jaar 2027 verregaande autonomie en vrijheid zou kennen. Maar ja, beste luisteraars, als u de actualiteit een beetje volgt, dan weten jullie ook dat China niet zo lang heeft willen wachten. We hebben niet eens alle kolonies behandeld en het is hier toch al 34 graden bij mij thuis. Hè? Trekt u vooral gerust iets uit. Voor de eerste echte proxy war moeten we naar de Democratische Volksrepubliek Korea. Voor ons doorgaans Noord-Korea. En ik ga terug naar december 2011, waarop de staatstelevisie Ri Chun-hee, dat is zo'n beetje de Martin Tangegin daarachter, de dood aankondigt van de grote leider Kim Jong-il.
Wiedehan Jong-doja, Kim Jong-il dongjikkeseo. 주체 100, 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로
Het is op zich nogal vreemd dat een nieuwsanker tranen met tuiten zit te huilen op de nationale omroep. En als ik dan een beetje voortspoel, dan zien we de staatsbegrafenis zelf in Pyongyang. Ik zie hier hysterisch rouwende Noord-Koreanen. Ze staan daar zo'n beetje te jammeren en met hun armen te zwaaien soms. Ze grijpen zich aan elkaar vast. Sommigen krabben zelfs bijna hun ogen uit van verdriet. Afbeeldingen van de grote leider zie ik ook overal. Nu, ik weet wel dat de begrafenis van koning Boudewijn wel wat een emotionele dag was, maar dit is toch van een niveau dat ons vreemd is. Het lijkt ook allemaal een beetje geregisseerd, eerlijk gezegd. Ik weet eigenlijk niet of die Noord-Koreanen het allemaal wel zelf menen. Noord-Korea is officieel een communistisch land. Het is een totalitaire staat. Dat wil zeggen dat elk individu verdampt in de totale macht van de staat. Totalitarisme hebben we eigenlijk maar een paar keer in de geschiedenis gezien. Ik zeg altijd Hitler, Stalin, Mao en de Kim-dynastie in Noord-Korea. Noord-Korea wordt op een stalinistische manier gerund. Met een systeem van strafkampen, economische planeconomie, censuur, de aanbidding van de leider als een of andere godheid, een schijnjustitie, onvrije pers, indoctrinatie op grote schaal en een constante bespionering van de burgers. Kortom, het type maatschappij dus waartegen George Orwell ons nog heeft gewaarschuwd in zijn romans. Maar waarom is Noord-Korea eigenlijk zo? En daarvoor moeten we teruggaan naar de 50's, naar de Koreaanse oorlog. Thank you. Voor het schiereiland Korea eindigde de Tweede Wereldoorlog in een opdeling tussen een door communistische partizanen bezet noorden onder leiding van Kim Il-sung, dat is de vader van Kim Jong-il, en de Sovjet-Unie, die dat deel heeft bevrijd. En een door de Amerikaanse Marines bezet zuiden. Het aanvankelijke plan was dat dit tijdelijk zou zijn, deze opdeling. Maar beide delen zijn dan in de loop der tijd meer en meer hun eigen entiteit gaan ontwikkelen en allebei claimden ze het hele schiereiland. Na een paar grensgeschillen brak dan in 1950 echt een oorlog uit. Noord-Korea valt het zuiden binnen, daarin gesteund door de Sovjet-Unie. Stalin die leverde de tanks en de vliegtuigen. Zuid-Korea dat werd bijgestaan door een verdedigingsmacht van de Verenigde Naties met zo'n 20 landen, waaronder trouwens ook een Belgisch vrijwilligerskorps voor Korea. 3000 Belgen stelden zich kandidaat. Er werden er 700 geselecteerd en er zijn toen jammer genoeg 101 Belgen gestorven. De goed geïnformeerde luisteraar onder u die denkt waarschijnlijk: oeh, de Sovjet-Unie zit toch ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de cockpit van de wereld, en die hebben toch vetorecht? Waarom is dit een campagne van de Verenigde Naties tegen de Sovjet-Unie? Ja, dat heeft u dan heel goed gezien. Maar de Sovjet-diplomaten die hadden de bewuste vergadering al verlaten tijdens de discussie daarvoor over of Mao erkend moest worden als de legitieme leider van China. Zij waren uiteraard voor. De Koreaanse oorlog die was echt wreed en die werd uitgevochten in een bergachtig en verraderlijk terrein, bij een extreme hitte en bittere koude, in sneeuw en ijs, modder, stank en verstikkend stof, en dat allemaal in een onbekende uithoek van de wereld. Er waren momenten dat de Noord-Koreanen op het land leken te gaan winnen. Ze zijn bijna tot helemaal in het zuiden geraakt. Maar ze hadden nooit echte controle op zee en in de lucht, waardoor de frontlinie zich na een tegenaanval van de Verenigde Naties bijna helemaal in het noorden plots bevond. De VN-coalitie bombardeerde met napalm. De meeste Noord-Koreaanse steden werden weggevaagd. Ook dammen bij Pyongyang werden gebombardeerd, met als gevolg overstromingen van rijstvelden, hongersnood. In Nuremberg op de naziprocessen waren soortgelijke zaken nog een oorlogsmisdaad. Het was pas met de deelname van Chinese grondtroepen in het laatste stadium van de oorlog, iets wat de CIA trouwens helemaal niet had zien aankomen. Truman die overwoog zelfs om de atoombom opnieuw in te zetten tegen China. Het was pas dan dat de frontlijn uiteindelijk kwam te liggen ongeveer waar ze was gestart, de 38e breedtegraad, zoals dat heet. Tijdens de Koreaanse oorlog was de Amerikaanse luchtmacht ook een paar keer slaags geraakt met de MiGs, de vliegtuigen van de Sovjets. En dit is eigenlijk het enige directe conflict tussen de twee landen tijdens de hele Koude Oorlog. Er kwamen bijna 3 miljoen mensen om, vooral burgers. Dat is 10% van de hele Koreaanse bevolking. En ook veel meer dan later in Vietnam. Ook meer dan 1 miljoen Chinezen en 36.000 Amerikanen betaalden het conflict met hun leven. Het geweld hield in juli 1953 pas op met een wapenstilstand. En die wapenstilstand die geldt tot vandaag. Geen vrede dus. In principe is de Koreaanse oorlog nog altijd bezig. De oorlog leverde ook helemaal niet veel op. En voor de Amerikanen was het ook een deuk in hun zelfbeeld, omdat ze die oorlog eigenlijk niet hebben gewonnen. Wat was dan wel het belang van de Koreaanse oorlog? Sinds het conflict hebben de Verenigde Staten een permanente oorlogsindustrie. Amerikanen verzevenvoudigden hun militaire uitgaven. Het was een strijd tussen Amerikaanse technologie enerzijds en Aziatische overmacht aan mankracht anderzijds, met luchtaanvallen als het beste voorbeeld van technologische oorlogsvoering. En de Koude Oorlog die is vandaag in 2020 in Korea nog altijd bezig. De wapenstilstand evolueerde dus naar een totalitaire dictatuur in het noorden, vandaag onder leiding van Kim Jong-un, de zoon van Kim Jong-il, met hun juche, zo noemen zij dat, dat laat zich vertalen als zelfredzaamheid en dat is hun vorm van communisme. En dan heb je ook een pro-westerse, kapitalistische en democratische staat in het zuiden, met als hoofdstad Seoul. Beide Korea's noemen zichzelf het enige echte Korea. Zij spreken niet van Noord- of Zuid-Korea. Sinds 2014 is het geheimzinnige, geïsoleerde Noord-Korea ook een kernmacht. En staan de spanningen met de aartsvijanden, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, terug op scherp. toch zijn er sinds 2017 voorzichtige toenaderingspogingen geweest tussen Noord en Zuid en ook de Verenigde Staten. Er werd toen op het nieuws gesproken van een soort van dooi, een détente. Er is wat inter-Koreaans bezoek toegestaan. En als ik het juist heb, hebben Noord- en Zuid-Korea onder dezelfde vlag gestreden met de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. En Donald Trump heeft ook Kim Jong-un ontmoet in 2018, maar uiteindelijk heeft dat niet al te veel opgeleverd. En nu zijn de relaties weer heel slecht. Vorige maand, in juni 2020, bliezen de Noord-Koreanen een inter-Koreaans verbindingsbureau op de grens op. Qua boodschap kan dat tellen. De grens tussen Noord en Zuid, dat noemt men al sinds de wapenstilstand dan de gedemilitariseerde zone, ook wel de 38e breedtegraad, die is intussen de meest gemilitariseerde grens ter wereld geworden. De werkelijkheid heeft eigenlijk de naam voorbijgestoken. China is momenteel Noord-Korea's enige bondgenoot, maar het is maar een koele liefde. China heeft geen enkele baat bij een buurland dat de wereld bedreigt met kernwapens, maar kan Noord-Korea wel gebruiken om de Verenigde Staten of Japan uit balans te brengen. Dan gaan we naar het tweede deel van onze aflevering. Eigenlijk hebben we het voorlopig vooral over Amerikaanse acties gehad, maar hoe warm was het eigenlijk in het Oostblok? In de Oost-Europese geschiedenis is het jaar 1953 cruciaal. Wat niemand voor mogelijk acht, gebeurt. Op de openbare radioomroep neemt Yuri Levitan het woord. Hij is Stalins persoonlijk aangeduide nieuwsanker en hij heeft zowat alle belangrijke gebeurtenissen aangekondigd van Duitslands inval en later ook capitulatie. En nog later zou hij de eerste bemande ruimtevlucht omroepen. Nu, op 6 maart 1953, is hij duidelijk aangedaan.
Beste kameraden en vrienden, het Centrale Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie verkondigt met diepe droefenis dat de voorzitter van de Raad van Ministers van de Sovjet-Unie en de eerste secretaris van het Centrale Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Iosif Vissarionovich Stalin, is overleden na een ernstige ziekte. Het hart van Lenins wapenbroeder en de geïnspireerde voortzetter van Lenins werk, de wijze leider en leraar van de Communistische Partij en het Sovjetvolk, is gestopt met slaan. De onsterfelijke naam van Stalin zal tot in de eeuwigheid voortleven in de harten van het Sovjetvolk en de gehele progressieve mensheid. Lang leven de grootste, alles overwinnende leerstellingen van Marx, Engels, Lenin en Stalin.
Op zondag 1 maart 1953 had Stalin een beroerte gekregen in zijn dacha, net buiten Moskou. Omdat hij die ochtend niet met zijn belletje rinkelde, zoals normaal, durfde niemand zijn kamer te betreden. En heeft hij tot 22:00 s'avonds op de grond gelegen, balancerend tussen leven en de dood in een plas van zijn eigen urine. Wanneer het Kremlin werd opgebeld, durfden ministers zijn telefoon niet aan te nemen. Het idee van een stervende Stalin was gewoon ondenkbaar. En het begint ook allemaal wat op een aflevering van FC De Kampioenen te lijken. Wanneer de ministers Beria en Malenkov hem bewusteloos aantroffen in zijn dacha, durfde ook niemand hem wakker te maken en begonnen ze elkaar wijs te maken dat hij gewoon op de grond lag te slapen. Na 3 dagen bewusteloosheid overleed Stalin. Zijn bestuur was gebaseerd op terreur en paranoia. Ook al had Lenin het systeem van strafkampen opgezet, de gevreesde gulag zou zijn hoogtepunt kennen onder Stalin, met miljoenen gevangenen en executies. Je mag dus zeker niet denken dat concentratiekampen enkel door de nazi's zijn gebruikt. De Sovjet-Unie had ze al veel langer. Stalins buitenlandminister Molotov is de dictator altijd trouw blijven dienen, terwijl zijn eigen vrouw opgesloten zat ergens in de gulag. We weten vandaag niet hoeveel mensen onder Stalins regime zijn gestorven. De historicus Timothy Snyder die houdt het op 9 miljoen. Maar andere historici die gaan soms verder tot 20 miljoen. De Sovjet-Unie die was in nationale rouw voor vadertje Stalin, de man die ze altijd zo hadden gevreesd. En niemand had ook maar bij de mogelijkheid stilgestaan dat deze man kon sterven. Miljoenen mensen schoven aan om zijn stoffelijk overschot nog een laatste groet te brengen. 4 dagen van nationale rouw waarin iedereen over elkaar struikelde om hem te overladen met loftuitingen. Die leider en leraar van het wereldproletariaat of de vader aller volkeren. Ook wel het grote genie van alle tijden en volkeren. Of de zon die schijnt over de hele mensheid. Stalin de bergadelaar of Stalin de beste vriend van alle kinderen. Velen voelden zich dan ook verweest achterblijven en vreesden dat de Sovjet-Unie nu kon overspoeld worden door kapitalistische krachten. Omdat alle bloemen naar een gigantisch bloementapijt op het Rode Plein gingen, waren er geen bloemen over voor de begrafenis van de componist Sergei Prokofjev, die op dezelfde dag was gestorven. Dit alles werkte de schrijver Alexander Zinoviev danig op de zenuwen.
Het Sovjetvolk, decennia lang geoefend in leugens en uiterlijke schijn, kan zichzelf oprechte rouw doen voelen. En dat zonder moeite, vrijelijk, met plezier. Net zoals ze zichzelf later, en met al het gemak van goed afgerichte communistische schepselen, in een staat kunnen stellen van oprechte woede bij de gedachten aan de kwaadaardige daden van hun voormalig idool en zijn verachtelijke trawanten. Daden waarvan ze schijnbaar niets afwisten, hoewel zij het zijn die Stalins handlangers hebben geholpen ze uit te voeren.
Nu, het goede aan deze zaak is, wij kunnen onze verwarming toch wel 10 graden laten zakken. Het is nog maar 27 graden nu. En velen geloven dat de Koude Oorlog nu kan uitdoven. Vlak na Stalins dood leidde een staking van Oost-Duitse bouwvakkers tot een wijdverbreide wekenlange volksopstand in de DDR. Maar dit was een belangrijke test voor de Sovjet-Unie. Als zij verjaagd werden uit de DDR, dan zouden ze misschien wel uit heel Oost-Europa geknikkerd worden. Dus waakzaamheid was geboden. De opstand werd dan maar door het Rode Leger en de VOPO, de Oost-Duitse Volkspolizei, onderdrukt. Met een kleine 30 Berlijnse slachtoffers tot gevolg. Over de hele DDR werden duizenden mensen gearresteerd en van de 109 mensen die in totaal omkwamen, waren er 41 Sovjet-soldaten die hadden geweigerd om op demonstranten te schieten. Van deze opstand is ook een beroemde foto van stakende arbeiders die door de Brandenburgse poort lopen van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. En dat is op zich zeer interessant, want dit kon nog in 1953. Het is pas later, in 1961, dat de poort als deel van de Berlijnse muur op slot zou gaan. Maar dat is voor later. In 1956 deed Nikita Chruschtsjov, en dat is Stalins opvolger, iets wat niemand ongestraft had aangedurfd. Zijn voorganger bekritiseren. Op het 20e congres van de Communistische Partij kondigde hij in een geheime toespraak het begin aan van de zogenoemde destalinisatie van het Oostblok. Voortaan zou de staat menselijker worden en minder een totalitair terreurregime zijn. Als symbolische daad werd Stalins opgebaarde lichaam verhuisd van de ereplaats naast Lenin naar een graf achter de Lenin-mastaba, waar later andere Sovjet-leiders ook ter aarde besteld zouden worden. Op deze manier zette Chruschtsjov de deur op een kiertje voor de wind van verandering. Ik geloof dat we het dan toch weer 5 graden kouder mogen zetten. Maar wat Chruschtsjov niet besefte, was dat hij op die manier democratische bewegingen in gang zette die de deur helemaal open wilden trekken en zich dan uiteindelijk zouden willen afscheuren van het Oostblok. We reizen samen naar Hongarije, een satellietstaat van de Sovjet-Unie. In oktober 1956 weten ze daar dat de Polen enkele weken ervoor een klein beetje onafhankelijkheid hebben gewonnen door Władysław Gomułka, een softere en minder Moskou-gerichte partijleider, aan te stellen na een opstand, zonder dat dat een gewapend conflict was geworden. Hongaarse studenten die komen in Boedapest op straat. en ze eisen dat hun favoriete kandidaat, genaamd Imre Nagy, een soort van Tito-achtige communist, als partijleider wordt aangesteld. Maar de opstand breidt uit en anderen die vragen zelfs meer, namelijk dat het Rode Leger het land zou verlaten. En in één stad wordt zelfs de gevreesde geheime politie, de AVH, aangevallen. In het hele land breken straatgevechten uit en in Boedapest wordt een enorm beeld van Stalin van zijn sokkel getrokken en die kop van Stalin die ligt er dan ergens in het midden op straat. Er breekt een heuse beeldenstorm los tegen alle Sovjet-symbolen. Zelfs Hongaarse soldaten die eigenlijk tot het Warschau-pact behoren, steunen de manifestanten. Imre Nagy wordt tot premier aangesteld. Hij wil een meer partijensysteem en een neutralere politiek voor Hongarije. Hij wil het land dus losweken van het Oostblok. Voor Hongarije lonkt nu een rooskleurige toekomst. De verwarming mag toch weer een graadje lager. Op mijn thermostaat is het nu 22 graden. Ik heb een vriendin, Eva, en ik wist dat haar grootvader Hongaars was. En toen ik hoorde dat die man in 1956 naar België is gevlucht, legde ik een link. Had hij misschien met die opstand te maken? En inderdaad, hij is toen als 23-jarige gevlucht naar hier. We zijn met ons gesproken dagblad met hem gaan praten. Hij heet Paul Nieste en hij is opgegroeid in een dorpje genaamd Mezokevijs. In zijn kindertijd nationaliseerden de Russen alle boerderijen van zijn streek en ze maakten er zogenoemde kolchozen van. En dat zijn landbouwcollectieven, zeer typisch voor een communistische planeconomie. Iedereen produceerde er voor de staat, of zoals hij het zich herinnert, alle voedingswaren gingen naar de Sovjet-Unie. Hij vertelde ons hoe de Russen immer aanwezig waren in zijn dorp en Hongaren die niet luisterden tot voorbeeld maakten voor de rest. Het beeld van aan bomen of lantaarnpalen opgehangen dorpsgenoten herinnert hij zich nog goed. Ook weet hij nog hoe de opstand in het begin gewonnen lijkt te zijn door de opstandelingen. Ik laat hem graag zelf aan het woord. We hebben goed naar hem moeten luisteren, want hij spreekt met een nogal sterk Hongaars accent, maar we hingen aan zijn lippen.
En dat heeft jaren, weken, dagen, weken geduurd. 2 of 3 weken hebben we wel gewonnen, de opstand. Maar dan de eerste minister die dat was, voor de opstand, afgezet. En die heeft in stiekem de Russen teruggevraagd. Mm-hmm. En die heeft de minister teruggevraagd, de Russen, zonder dat iemand wist. Alleen hij wist het, ja. Mm-hmm. En dan kwamen ze terug, grote tanken en met volle oorlogen. Als ze in de dorpen en straten mensen komen kijken, die schieten daartussen.
U hoort het, de oude communistische garde moet niks weten van Imre Nagy en roept de hulp in van Moskou. Paul, die ziet plots de Russische tanks door zijn kleine dorp denderen op hun weg naar de grote hoofdstad. De grove borstel wordt bovengehaald. Wie zich niet op de grond smijt, wordt neergeschoten. Paul ziet dorpsgenoten, een koppel, voor zijn ogen doodgeschoten worden. Daarop trekken de Sovjet-tanks Boedapest en andere steden binnen en soldaten van het Rode Leger schieten met scherp op vreedzame, ongewapende betogers. Het wordt een bloedbad, een echte straatoorlog. Er zijn indrukwekkende foto's van gewapende kinderen en tieners en ook van Hongaren die hun vlag laten wapperen op tanks die ze hebben veroverd op het Rode Leger. Als vlag van hun strijd snijden ze het cirkelvormige socialistische embleem uit de vlag van de Volksrepubliek Hongarije. Daarmee teruggaand naar de oude Hongaarse vlag, maar dan dus met een gat erin in het midden. En dat doet mij denken aan een citytrip die ik een paar jaar geleden heb gemaakt naar Boedapest. Daar is ergens zo'n prachtig kerkhof. Père Lachaise of Highgate moeten er eigenlijk niet voor onderdoen. En er was zo'n ereperk met graven. En die graven waren spik en span onderhouden met verse bloemen. En er was ook nog een heel plaats vrijgelaten. En dat was dan voor de gesneuvelden of voor later de deelnemers van de opstand die nog leven. Ik zag ook enkele klasjes van de lagere school die zelfgemaakte vlaggetjes van papier, de Hongaarse vlag met een uitgeknipte cirkel in het midden, op die graven plaatsen. Die opstand zit duidelijk nog in de Hongaarse collectieve herinnering. Het moet een heel belangrijk moment geweest zijn. En ik heb hier ook een pamfletje in mijn handen, gedrukt in naam van het Universitair Revolutionair Studentencomité. En dit staat erop. De Magyaren worden aangesproken. Magyaren, dat is hoe Hongaren zichzelf noemen.
Magyarok, foradal mifiak, akik elindi totak, foradal mat arra, kérnek benneteket, hogy biztosítsátok az elért eredményeket. Vegyétek fel a munkát, de álljatok készen a harcra is. Egyetemi forradalmi diákbizottság.
Ik spreek uiteraard totaal geen Hongaars. Het is een aardsmoeilijke taal, heb ik altijd gehoord. Het is ook geen Indo-Europese taal, maar behoort tot de Finoegrische talenfamilie. En die talenfamilie is op haar beurt weer deel van de grotere Oeralische talengroep. Ja, ja, dat is algemene kennis. Ik heb het ook even laten vertalen, dit pamflet. Er staat Hongaren, de jonge revolutionairen die deze revolutie zijn begonnen, vragen jullie om de resultaten die we hebben bereikt te verdedigen. Begin weer te werken, maar sta klaar om te vechten. We gaan terug naar Pauls geboortedorp, waar zijn vriend Joseph aankomt. En Joseph die is lid van die studentenorganisatie die de opstand heeft ontketend. Samen begaan Paul en Joseph een misdaad. Ze willen een dorpsgenoot, die berucht is omwille van zijn collaboratie met de Russen, een lesje leren. Dat kan nu, want de Russen zijn 2 à 3 weken uit het dorp om in Boedapest de opstand neer te gaan slaan.
Winkels, dat bureau die dat voor de communisten werkte, daarvoor, allemaal afgebroken en boeren op de straat op een pak en brand gestoken en wraak genomen. En als de Russen terugkwamen, ofwel dood ofwel vluchten, moeten wel. En dan hebben we gekozen voor vluchten naar Oostenrijk.
Duizenden mensen zijn intussen op de vlucht geslagen richting Oostenrijk. En Paul en Joseph vluchten met de motto langs Boedapest, dat intussen omsingeld is door het Rode Leger, richting Sopron, aan de Oostenrijkse grens. Waar Pauls broer woont, toevallig ook Joseph.
En de motto hindergelaten, hij heeft dat verborgen op zijn zolder van de stal tussen de stro. Dat hij niet binnen. En dan gingen, hij kwam met ons mee, s'avonds, ja. Als je naar de lichten ziet daar, van de huizen, hè, ja. Dat is het eerste dorp van Oostenrijk. Dus moest ik dus beneden gaan van de berg en daar binnen gaan in dat dorp, bij de Oostenrijkers.
Ze kunnen de lichtjes van Oostenrijk al zien, of voor de twee jonge mannen de lichtjes van vrijheid. Paul wil eigenlijk naar zijn tante in Amerika, maar die schepen zitten al vol. Ze nemen dan maar de eerste vrachtwagen voor vluchtelingen die vertrekt naar België. Terwijl in Boedapest onderhandelingen bezig zijn en het lijkt alsof het Rode Leger zich terugtrekt, wordt er eigenlijk een nog grotere tankmacht opgebouwd die Hongarije binnenvalt. Imre Nagy en zijn minister van Defensie worden weggelokt uit de ambassade van het neutrale Joegoslavië en in 1958 worden ze na een geheim proces opgehangen. Imre Nagy wordt het symbool van Hongaarse onafhankelijkheid. Pauls latere kleinzoon en dus het broertje van mijn vriendin Eva is naar hem vernoemd. Hij heet ook Imre. Paul is een vluchteling en is dan niet langer welkom in Hongarije. Over wat er met de achterblijvers gebeurt, daarover worden straffe verhalen verteld.
Direct pakte op in de,
ja.
in de
gevangenis.
Vleesmolen, Budapest, in de Donau.
Ja.
Laten malen en voor de vis in de Donau. Veel mensen. Vermalen, ja. Daar is een vijf diep beneden, ondergrond. En daar de politieke gevangenen daar wordt opgesloten. En als een meer klap geeft van de anderen, dan in de machine laten lopen in de Donau.
We hebben geen bronnen die bevestigen dat zogezegde contra-revolutionairen door de communistische vleesmolen zijn gehaald, maar dat het verhaal leeft in de hoofden van de vluchtelingen, dat zegt wel heel veel over de herinneringen en over de relatie met de Sovjet-Unie. De opstand wordt na 13 dagen neergeslagen door het Warschau-pact en het kost zo'n 10.000 Hongaren het leven. Tienduizenden worden gearresteerd en zeker 200.000 vluchten naar het buitenland. Paul en zijn vriend Joseph moeten in België 2 weken in quarantaine in een legerkazerne, waarna ze naar kapellen op de bossen mogen gaan om te gaan werken bij Eternit. En uiteindelijk eindigen 2 jongens van 23, die alleen maar Hongaars en een beetje Russisch spreken, in een Vlaams dorpje, Londerzeel.
En dan hebben we andere werk gaan zoeken. Eerst de voetbalclub.
Ja.
KV Mechelen gaan zoeken. Dingen afgedaan, proef gedaan, yeah. En ging goed. En die hebben ons aangenomen.
Mm-hmm.
En dan hebben we werk gekregen van de voetbalclub.
Ja.
Ze hebben werk ook voor ons. Ah ja. Ondertussen heb ik kennis gemaakt met Rosa. Zo na de expositie. Zij heeft daar gewerkt 2 weken als hostess. 5 of 6 maanden na hebben we getrouwd.
Rosa, Eva's grootmoeder, wordt zijn grote liefde. Ze ontmoeten elkaar op café in Londerzeel en Paul bezoekt Expo 58 in Brussel, waar Rosa hostess is. Ze worden verliefd op elkaar en ze trouwen. Dit is tegen de zin wel van Rosa's ouders, maar die maken ze wijs dat Rosa al zwanger is. Een leugentje, om bestwil. Rosa die is overleden in 2003. En Pauls nieuwe vriendin is Janneke. Ook van het dorp, maar ietsje jonger. Haar ouders hadden de plaatselijke dorpscinema. Zij herinnert zich de 2 vreemde snuiters nog goed.
En wij bekeken die, want wij zagen nooit geen vreemden. Uh-huh. Hè? En die jongens die kwamen bij ons binnen in de cinema. En die kwamen aan de toog staan. Ja, dan gingen ze naar de cinema kijken.
Uh-huh.
En zo herinner ik mij hun twee. Dat was een zwartarige en die een andere was een blonde.
Ja.
Joseph.
Ja.
In Londerzeel moeten deze twee inderdaad heel exotisch zijn geweest. Intussen geraakt de Belgische publieke opinie bekommerd om de Hongaarse opstand en worden solidariteitsacties op touw gezet.
En dus in Hongarije brak die een opstand uit. En omdat dat dus... dat die mensen zo onderdrukt werden, gaven ze... hebben ze dus een ding georganiseerd in België. En dat was... een vinyle embleemke en daar stond op Help Hongarije.
Oké.
En ik heb dat.
Ja.
En wij moesten van mijn moeder, dat was zo in die tijd, dan moesten we 5 frank meenemen, dat was wel veel,
ja,
hè, voor zo'n embleemke te kopen.
Ja.
Maar of dit soort acties nu veel uitmaakte, dat valt te betwijfelen. De Hongaren vroegen het Westen om hulp. En volgens vele Hongaren had de Amerikaanse zender Radio Free Europe, die uitzond in het Oostblok, dat ook beloofd. Maar aangezien de Sovjet-Unie een kernmacht was geworden, wilde het Westen geen derde wereldoorlog riskeren. De Hongaren stonden er alleen voor. Vele Amerikanen in Europa schaamden zich. Ze vonden dat hun land geen lef had getoond. De opstand toonde het dodelijke effect van het Warschau-pact. Waarbij de NAVO het lidmaatschap vrijwillig was en ieder lid behield zijn commandostructuur, was het Warschau-pact volledig ondergeschikt aan het Rode Leger van de Sovjet-Unie. En iedere commandolijn liep rechtstreeks naar het hoofdkwartier in Moskou. Deze opstand is ongelooflijk belangrijk in ons verhaal. Oost-Europa leerde dat het zinloos was om zich te verzetten tegen de Sovjet-Unie. Maar de Sovjets die leerden een andere les. Voortaan moesten ze zowel stroop als azijn gebruiken om hun satellietstaten in bedwang te houden. De nieuwe regering, door Moskou geïnstalleerd, moest het volk nog voor zich winnen en moest uitgaan van een nieuw credo. Iedereen die niet tegen ons is, is dan maar voor ons. Nog 3 decennia lang moesten de Hongaarse regeringen hun trouw aan Moskou aantonen door de opstand officieel te beschrijven als een tegen het socialisme contra-revolutionaire samenzwering. Terug dan naar dat kerkhof in Boedapest waar ik een paar jaar geleden was. Toen ik het ereperk van de martelaren van 56 verliet, nam ik een pad en kwam ik op een totaal ander perk uit, omgeven door bomen, dus wat van het zicht verwijderd. Daar zag ik een immens stenen memoriaal. De socialistische symboliek droop ervan af. Compleet met strijdlustige en werkgrage mannen, vrouwen en kinderen erin gebeiteld. En in dat memoriaal waren er allemaal hokjes waarin de urnen opgebaard waren van de communistische, dus eerder atheïstische Hongaren. Ergens moet dat voor de nabestaanden van de slachtoffers, op een steenworp afstand in katholieke graven gelegd, toch wel wrang hebben aangevoeld. Maar ja, dat is dan hoe een maatschappij, een land, in het reine moet komen met een gedeeld verleden. Dat moeten wij Belgen ook. Bedankt om helemaal tot het einde te blijven luisteren en uw elektriciteitsfactuur samen met die van mij de hoogte in te jagen. Het wordt een gepeperde rekening. Graag tot de volgende keer en dan zien we hoe de wereld zich op een ongeziene schaal bewapent. Voor deze aflevering bedanken we graag Dmitri Kravchenke voor zijn vertolking van nieuwsanker Yuri Levitan. En voor het hoofdstuk over de Hongaarse opstand willen we uiteraard onze kroongetuige Paul Nieste alle eer geven samen met zijn vriendin Jeanne van Eekhout. Voor het voorlezen van het Hongaarse pamflet bedanken we Pauls zoon Jean-Paul Nieste en diens dochter Eva Nieste bedanken we voor het advies en de hulp bij deze aflevering. Wat de leestips betreft vermelden we graag dezelfde bronnen als de vorige keren, maar weet ook dat er in 2017 een zeer goede satirische film is gemaakt, getiteld The Death of Stalin, over de dood van Stalin, met daarin Steve Buscemi als Khrushchev en Michael Palin, die we kennen van Monty Python, als Molotov. Ikzelf was Jonas Goosenaerts en de montage werd zoals altijd verzorgd door Filip Veekmans. Vergeet ons niet te volgen op de sociale media. Op onze Facebookpagina proberen we interessant nieuws te verspreiden. En we zitten ook op Instagram. Afsluiten vandaag doen we met Bullet the Blue Sky van U2 van de LP The Joshua Tree. Een nummer is geïnspireerd door een reis die Bono maakte naar El Salvador en Nicaragua, waar hij verontwaardigd was door het lot van de plaatselijke boeren als gevolg van militaire interventies in het land van de CIA. Ook in deze landen zijn namelijk in de jaren 80 met Amerikaanse hulp rechtse anticommunistische regimes aan de macht gebracht.
Listen to me. Mary's face red like a rose in a thorn bush, like all the colors of a royal flush. And it's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200. And I can see those spider planes. And I can see those spider planes. Across the mud huts where the children sleep, through the alleys of quiet city street. We take the staircase to the first floor, and turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone, and through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. Open. See the rain through the gaping window.